zich. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu samen gemeente uit 65... en daarvan het tweede vers tot voortzetting van ons samen zijn. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt in het tweede van de 65ste psalm. gemeente, het schriftgedeelte wat u zal worden voorgelezen uit het heilig woord van God, dat kunt u opgetekend vinden in de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan nader het eerste hoofdstuk. Ik herzeg u de schriftlezing 1, Timotheus 1. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van den Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar den ongerechtigde en den halstarrige, den goddeloze en de zondare, den onheilige en den ongoddelijke, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, de mijnedige, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid, des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank Hem, die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En den koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzienlijke, den allen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde den goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welken is Hymenaeus en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover.
Gemeente, vragen we de Heer nu een zegen over dit ons samen zijn in een gemeenschappelijk gebed. Barmhartige God, het is aan de middag van deze dag dat u ons samenbrengt in dit uw bedehuis. Uw naam mogen aanroepen, uw woord mogen beluisteren als u het geeft. En nu bidden we van u, zou u vanmiddag ook in ons midden willen komen en willen wonen en willen werken door uw lieve geest. Heere, als u zou doen en handelen met ons, nadat wij verdiend hebben, dan zou u ons voorbij kunnen gaan als een wandelaar. Want zoals we hier zitten of staan, of thuis meeluisteren, we zijn allemaal gevallen Adamskinderen. En u bent een heilig en een rechtvaardige God. En u kunt met de minste der zonden geen gemeenschap hebben. En wij zijn zonde. Heere, zou u ons dan aan willen zien in de Zoon uw eeuwige liefde, in die dierbare middelaar Gods en der mensen, die in de volheid des tijds naar de aarde is gekomen, onze menselijke natuur heeft aangenomen en in die menselijke natuur de prijs betaald heeft die al de uwen de vrede aanbrengt. Hij is nu gezeten aan uw rechterhand om van daaruit het welbehagen van u gelukkiglijk te doen voortgaan in het vergaderen van de kerk, in het beschermen van haar, in het bewaren. En Heere, zou u door genade ons willen aanzien in hem en zegeningen willen schenken die de eeuwigheid verduren kunnen. Wil u gedenken aan de gemeente zoals is opgekomen ook in dit middaguur. U kent ze allemaal. U weet wie we zijn, Heere, waar we vandaan komen, hoe dan nog ons leven is, of we begenadigd zijn om nog leven voor eigen rekening. Als het laatste het geval is, zou u dan door genade vanmiddag eens willen geven dat het uur van uw welbehagen mag zijn. Dat u kinderen wilde bekeren, jonge mensen, en die zijn in de kracht van het leven, op middelbare leeftijd of ook in de avond van het leven. U hebt een arm met macht, een hand met groot vermogen. U hoeft maar te spreken. Leef, o leef in uw bebloeden leef. En we zullen leven. O God, wilt u dat wonderenwerk in dit middaguur verheerlijken, mogen we u uw kinderen bevelen. Die kent u ook. U weet ook wie het zijn, waar ze vandaan komen. De legering van het hart. Ach, wil u ze geven, o grote God, dat de legering van het hart zou mogen zijn, dat hebben we samen zo nodig. In de doorleving voor u te mogen zijn, arme zondaren en zondaressen in onszelf, die van het gegeven moeten leven, voor het eerst opnieuw eens mogen zien op u, o dierbare zaligmaker, schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort, zou u willen geven, o Heere, dat u uzelf vanmiddag zou willen verheerlijken in de harten van de uwen. Zou u alles weg willen nemen wat daartoe in de weg staat? En dat zijn we vaak, zelf ons ik. Ach Heere, wil u ons toch maken wat we zijn? Arme verloren Adamskinderen, en wil u Christus doen schitteren in de prediking van het woord voor het oog van het geloof? En dat zijn gerechtigheid begeerd mocht worden voor het eerst of opnieuw, we ook zouden leren uit u te moeten leven als een kind van het licht, zegt u. En wat moet dat vol belijden? Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar dat dan ervaren mag worden, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wil u geven, Heere, zo aan uw kinderen te gedenken, dat er voedsel in uw huis mag zijn, en dan weet u precies wat een ieder van uw kinderen nodig heeft. We gedenken aan de thuisluisteraars. Wil u daar een zegen schenken die de eeuwigheid verduren zal? Wil u betonen van alle noden en zorgen af te weten in het midden van de gemeente, de gezinnen, uw kansen, ziekte, moeite, verdriet, rouw? Wilt u betonen er vanaf te weten en geef met al die zorgen een plaats aan uw gezegende voeten? We bidden u, Heere, voor ons land en volk, onze overheid, allen die geroepen worden om te regeren, ook die uitgang van de kring onze gemeente, een stem doen horen in 's lands vergaderzalen, provinciaal of plaatselijk. Wil u betonen ervan af te weten en wil u ze geven wat ze nodig hebben, vrijmoedigheid, kloekmoedigheid, ootmoedigheid, en dat ze spreken mogen overeenkomstig uw lieve woord. We gedenken aan het werk van zending en van evangelisatie. Heere, wilt u op die eenzame posten en plaatsen uw naam toch ook verheerlijken? En wil u uw koninkrijk ook daar doen komen met kracht en met heerlijkheid die het werk mogen doen, uw woord zaaien? Wilt u ze vervrijmoedigen en geven wat nodig is? Ook de Joden, de beminden om der vaderen wil u geven, Heere, dat er ook voor dat volk nog beloften liggen, aan hen te willen gedenken, wil deksel van het aangezicht en hart aflichten, en willen hun ogen openen voor de rijkdom die er is in u, o God drie enig. Mogen we u bevelen, Heere, het werk op de scholen, wil u zegenen uit uw volheid, De week die we vandaag zijn ingegaan, zullen de scholen ook weer beginnen. Wil u ze geven, Heere, wat ze niet missen kunnen. Dit onderwijs geven, ook dit ontvangen. Van lager tot hoger beroepsonderwijs wil zegenen. En zo in ieder gedenken nadat u weet wat nodig is. Onze theologische school, de curatoren, de docenten, studenten. Wil u geven wat nodig is ook daar. Bovenal ook aan een ieder die wordt opgeleid tot de bediening van woord en sacrament. De oefeningen in het allerheiligste geloof. Dat hebben ook uw dienaren zo nodig, Heere. Dat kunnen we samen niet missen. Wil u zo zegenen uit uw volheid. Al uw knechten, wil u zo goed en nabij zijn die uw woord mogen uitdragen. Binnen en buiten ons kerkverband daar, waar de bazuin een zuiver geluid mag doen horen. Wilt u erin meekomen? Hier ligt de kerk verdeeld als de beenderen aan de mond van het graf. En straks, dan zal het toch zijn één herder en één kudde. Wil ons leren om dan hier elkaar niet te vereten en te verbijten, te verketteren, maar leer ons bidden voor elkaar en ook de eenheid van uw kerk. We gedenken aan de emeriti-predikanten, onze oude vriend dominee Meinders die in deze gemeente woont en ook nog regelmatig voor mag gaan, wil hem goed en nabij zijn, ook in zijn hoge ouderdom, 96 jaren oud. Wil hem goed en nabij zijn en doen ervaren dat u, o God, hem kent en weet wat hij nodig heeft. Zegen zo al uw dienaren, de studenten die spreken, de ouderlingen die lezen in de vakante gemeente, de broeders van de raad der kerk aan deze plaats, de ouderlingen en diakenen, wil een dienstwerk zegenen in het midden van de gemeente. Wilt u uw knecht gedenken, die vanmiddag de mond tot dit volk mag zijn. Wil hem geven, Heere, hoge gedachten van u, lage van hemzelf. Dat hij goed mag spreken van u en van uw werken. Dat het mag zijn naar de zin en mening van uw geest en naar het hart van Jeruzalem. En aan het einde van de dienst zouden kunnen zeggen, het was goed om aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere was in ons midden. Dat zou groot zijn, dat hebben we niet verdiend. Maar u kan het nog doen en u doet het ook soms. Tot eer van uw naam en heil van arme zondaren mag het ook vanmiddag zo ervaren worden. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij samen gemeente uit Psalm 72, 5, 6 en 7. Het woeste volk zal voor hem knielen, het zesde jaar elk der vorsten zal zich buigen. En het zevende nooddruftige zal hij verschonen. Ondertussen zal worden gecollecteerd. Er zijn drie rondgangen. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde is voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het tekstwoord waarbij ik u vanmiddag met Gods hulp een ogenblik wil bepalen, dat kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1, Timotheus 1, en daarvan nader het 15e vers, waarbij Gods woord en onze tekst al dus lezen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Tot zover onze tekstwoorden. Onder deze tekstwoorden wilde ik schrijven een getrouw woord. Drie gedachten vragen onze aandacht, gemeente, in de eerste plaats. De troostrijke inhoud van dit woord. In de tweede plaats de persoonlijke doorleving van dit woord. En in de derde plaats de noodzakelijke aanneming van dit woord. Het gaat dus vanmiddag over een getrouw woord. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de troostrijke inhoud van dit woord wanneer wij lezen. Dit is een getrouw woord. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. In de tweede plaats de persoonlijke doorleving van dit woord. Wanneer wij lezen van welke ik de voornaamste ben. En in de derde plaats de noodzakelijke aanneming van dit woord. Wanneer wij lezen en alle aanneming waardig. Een getrouw woord, jongens en meisjes, jullie begrijpen wel, als de apostel Paulus dat heeft geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus, die een ambtsdrager was in de gemeente Efeze werkzaam, dat hij dat niet zomaar heeft gedaan. En als je al nadenkt over de woorden, dit is een getrouw woord, dan roept dat ook direct de gedachte op dat er ook andere stemmen zijn die een leugenleer verkondigen. En daar heeft hij het ook over in dit hoofdstuk. En nu zou het zomaar kunnen zijn dat Timotheus, als het ware door de dingen die hij ook hoort, en om de gemeente te waarschuwen, in zou gaan op de dingen die dwaalleraren naar voren brengen. En dat is u ook voorgelezen, dat Paulus dan eigenlijk aangeeft dat nutteloos is. Vier keer heeft hij in de twee pastorale brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheus deze woorden doen horen. Dit is een getrouw woord. We kunnen het ook één keer vinden in de brief aan Titus, ook een ambtsdrager. En telkens als hij dat zegt, dan brengt hij als het ware een geloofsgedeelte naar voren waar Timotheus aan moet denken, waar die bij moet blijven, dat hij zich niet moet aflaten leiden door die dwaalleraren die door God niet geroepen worden, die veel verwarring stichten. Hij had ook gezegd bij het afscheid van de gemeente te Efeze, wat we lezen kunnen in Handelingen, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen, en uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Het was gebeurd. Het was waarheid geworden. En daarom zegt hij in dit gedeelte, Timotheus, dit is een getrouw woord en daar moet u bij blijven. En dat is eigenlijk de kern waar het om gaat in de verkondiging van het woord, in het werken in het midden van de gemeente. dan moeten die ambtsdragers, ouderlingen en diakenen zich ook aanhouden. En wat is dan dat getrouwe woord? Dan zegt hij dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Gemeente, we weten, als het gaat over de namen van de middelaar, heeft er heel veel waarin de rijkdom van zijn heerlijke persoon en arbeid wordt voorgesteld. En dat moeten we op de catechisatie al leren. Hier twee namen die je ook op de catechisatie uit Hellenbroek moet leren. Christus, Jezus. En dan weten de catechisanten wellicht dat wanneer het gaat over die naam Christus, dat betekent de gezalfde van de Vader. Door de Vader verordineerd, verkoren betekent dat reeds van eeuwigheid. Toen hij die vraag stelde in de Raad des Vredes, hoe zal ik ze onder de kinderen stellen en geven dat gewenste land, wat betrekking heeft op de verzoening met God, wat opgesloten ligt in dat woord vrederaad, waarin de Heere een raad heeft uitgedacht waardoor dat er vrede kan komen. Met gevallen Adams kinderen en God. Waar de engelen van gezongen hebben, ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, in de mensen en welbehagen. Onbevattelijk wonder, want wie waren en zijn die mensen tot op de dag van vandaag in zichzelf gevallen Adamskinderen, vloek en helwaardig, vijanden, zegt het woord van de Heere, zijn u en ik van nature ten opzichte van God en vrije genade. Christus, verordineerd, verkoren, om middelaar te zijn. En dan weten we dat in die naam ligt uitgedrukt niet alleen de verordinering, maar ook de bekwaammaking. En daar wordt ook hier over gesproken, dat hem een lichaam toebereid is. Maar dat hij ook is, gezalfd tot de hoogste profeet, de enige hoge priester en eeuwige koning. Ambtsdrager. De geliefde van de Vader. Die zijn raad vervult, zijn welbehagen volvoert. Een ambtsdrager. Denken we ook wel eens aan natuurlijk in deze tijd waarin we leven. Dan krijgt u wellicht ook huisbezoek. En wordt de vraag aan uw hart gesteld, hoe het met u is, met ons is, op weg en reis naar de eeuwigheid. Of u sterven kan, of u een borg voor uw schuld hebt en een God voor uw hart. En dan is fijn als er bijvoorbeeld ambtsdragers komen die u aardig vindt, waar u vertrouwen in hebt. Die niet alleen op huisbezoek heel goed kunnen praten, maar vooral ook goed kunnen luisteren. Broeders, die in dat opzicht in kunnen voelen wat u nu eigenlijk zegt, bedoelt en aanvoelen waar het u om gaat. En dan kan het zomaar zijn, en dat is ook mij in de achterliggende jaren natuurlijk van tijd tot tijd wel overkomen, dat je soms iemand iets hoort zeggen en dat je moet zeggen, ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Sommige mensen drukken zich wat moeilijk uit, anderen kunnen het goed verwoorden, maar zeggen toch eigenlijk niet wat ze nu precies bedoelen. Luisteren is heel moeilijk. Wat zegt iemand, wat bedoelt iemand? waar ziet iemand naar uit? En dat kan het soms zijn en aan het einde van zo'n bezoek, dat als een ambtsdrager een gebed doet, en dat je moet zeggen, hij heeft het niet goed begrepen. Hij heeft niet goed geluisterd. Blijkt uit geen wat hij aan de Heere voorlegt en vraagt. Teleurgesteld. Hier, in dit gedeelte, gaat het over een ambtsdrager. Zo is er maar één. Die kent het hart. Hij weet waar het u, gemeente, maar ook volk, om te doen is. Als er raadsels zijn in uw leven en vragen, dan spreekt hij door middel van het woord als die hoogste profeet naar uw hart. Hij zit er met eerbied gesproken nooit naast. Hij voelt precies aan wat u, wat ik nodig hebben. Hij is ook de eeuwige hoge priester. Enige hoge priester. Die een offer heeft gebracht. Die met innerlijke ontferming bewogen is. En die ook geeft wat u nodig hebt. Door woord en geest bekend maakt in het leven van verloren Adamskinderen als de tijd daarvoor is en de ruimte. Zicht op zijn gezegende persoon en heerlijke offer. Hij is de koning die niet alleen vergadert, maar ook beschermt en bewaart. Christus, de ambtsdrager. De gezalfde van de Vader, vol van genade en waarheid, die hebt u nodig. Daar moet u zijn. Met al uw noden en uw zorg hebt u werk voor hem. Hebben we werk voor hem, gemeente? Hebben we hem nodig? Hij is Jezus, zaligmaker. Verlosser van het grootste kwaad, de zonde. Brenger tot het hoogste goed, de verzoening met God. Hij brengt terug in de gemeenschap met God, in de verzoening met God. En we moeten ook uit hem leven. En van hem staat hier in dit gedeelte geschreven, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Wat voor een wereld? In wat voor een wereld leven u en ik, gemeente? Ik zou ook kunnen vragen, hebt u het hier nog goed naar uw zin? Zijn we hier thuis? We lezen van Lot. Dat is een rechtvaardige ziel. Jongens en meisjes. Dagelijks kwelde. Ziende op hetgeen wat om hem heen gebeurde aan zonde. En ongerechtigheid. Misschien zijn er jonge mensen die zeggen, Lot. Was het Lot die zijn rechtvaardige ziel kwelde? Was dat die man die toen hij een keuze mocht maken, wat Abraham hem voorstelde, om dat de kudde van beiden te groot werden om samen op te trekken, om grazige weiden te vinden en de juiste waterputten om hun vee te kunnen drinken geven? Hij die toen een keuze maakte dat we eigenlijk van zouden zeggen, dat is een man. En die heeft het alleen maar op de dingen van beneden gezien en voorzien. En toch wordt van hem gezegd, zijn rechtvaardige ziel. Was die rechtvaardig in zichzelf? Nee, dat zijn u en ik ook niet. Maar was rechtvaardig in Christus? Het nieuwe leven, het leven wat God erin gelegd had. Daardoor kwelde hij zijn rechtvaardige ziel door het zien van allerlei goddeloosheden om zich heen. En hij zal natuurlijk ook zijn ziel wel gekweld en bedroefd geweest zijn om de goddeloosheden die in zijn eigen hart zijn opgekomen. Wat moet dan die heilige reine Jezus, dat heilige lam, onnozel, afgescheiden van de zondaren, zijn tere ziel gekweld hebben bij het zien van de goddeloosheden die er waren ook in zijn omwandeling op de aarde. Hij is naar de wereld gekomen. De wereld waar de vloek op rust vanwege uw en mijn zonde. En dan lezen we dat hij in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Zondaren. Die kom je niet zo heel veel tegen. Wat, zegt iemand? We horen zondag aan zondag dat we allemaal zondaren zijn, onze kinderen. Die worden dat al van heel klein bijgebracht. Je hebt een boos hartje. Je kan voor God niet bestaan. Je moet een nieuw hartje krijgen. Je moet bekeerd worden. Dus wij weten toch allemaal dat we zondaren zijn. Ja, in die zin wel, gemeente. Maar mag ik u vanmiddag eens vragen, en dat geldt natuurlijk niet alleen u, maar ook mezelf, hoeveel zondaren die dat nu beleven en die gebogen gaan onder hun zondeschuld of onder hun onverbeterlijk bestaan, zouden er vanmiddag nu in de kerk zitten? Ben jij dat jongen of meisje in ons midden? Ben je een zondaar? Een zondares? Heb je een binnenkamer waarin je aan de Heere bekend maakt: o God, ik ben een vuil onrein mens. Ik heb een boos hart. Ik heb tegen u gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. Hebt u dat wel eens in waarheid tegen de Heere gezegd? Dat zijn mensen die worden in de doorleving van hun hart een slecht mens. Niet meer in de uitleving, want die worden bang van de zonde. Ook bang van zichzelf. Maar die worden slecht in eigen oog voor God. Die hebben schuld. Die kunnen voor God niet bestaan. Dat beleiden ze ook voor de Heer. En die verootmoedigen zich voor het aangezicht van de Heer. En dat zijn niet meer die mensen die net als die fariseer of zo'n rijke jongeling voor in de tempel met hun aangezicht en naar boven zich voor de Heer voorstellen in de zin van: en zoals die rijke jongelingen dat soms doen kunnen: Heren, u mag blij zijn dat er ook nog zulke mensen zijn net als ik. Dat is met een zondaar niet het geval. Als we zondaar of zondares worden voor God, dan heb je het in ieder geval niet goed met jezelf getroffen. En dan verootmoedig je. Dat betekent, dan maak je je klein in het verborgen voor God. En u staat hier dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om die mensen zalig te maken. En dat heeft hij gedaan. En dat doet hij nog. Hij heeft het gedaan door zijn offer te brengen aan het vloekhout op Golgotha. Toen heeft hij betaald aan de Vader de prijs die dat volk de vrede aanbrengt. Hij de vloek en zij de zegen. Hij in de duisternis en zij in het licht. En hij van God verlaten, om verlaters van God terug te brengen in de gemeenschap met God. En weet u, gemeente, hij doet dat ook om de vindelijk in het hart, door woord en geest, want hij laat die ware zondaren en zondaressen ook preken dat er is een Christus Jezus die in de wereld gekomen is naar de wil en het welbehagen van de Vader, opdat de ogen van die verlorenen zouden zien op hem, die dierbare middelaar Gods en der mensen, en die op hem mogen zien, gemeente, die mogen ook wel eens momenten ervaren in hun leven zalig te zijn. Denk maar aan de zalig sprekingen. Hij maakt zalig door zijn verdiensten, maar ook door de toepassing. Hij spreekt zalig en hij doet ze delen in de zaligheid die hij aangebracht heeft in zijn diepe vernedering. En dat is nu nodig, en daarom een troostboodschap wanneer u als een verloren zondaar of zondares in het midden van de gemeente uw plaats heeft ingenomen. Dan mag ik u wijzen op hetgeen Paulus heeft gezegd tegen Timotheus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Er is niet één woord bij wat niet waard is om niet aangenomen te worden. Maar ze zijn allen waard om aangenomen te worden. Het is een betrouwbaar woord, het is een eerlijk woord. Het is een woord wat ruimte geeft in het hart van verloren Adamskinderen, wanneer hun ogen die gezegende middelaar Gods en der mensen mogen aanschouwen door het geloof. Van welken, zegt de apostel, ik de voornaamste ben, onze tweede gedachte, de persoonlijke doorleving van dit woord. Opmerkelijk is, gemeente, als we zo de tekst lezen, dat hier niet staat van welke ik de voornaamste was. Dat zou je eigenlijk veel eerder verwachten, toch? Hij was bekeerd. Er was een groot wonder in zijn leven gebeurd. Dat kon hij ook vertellen. Dat heeft hij mogen leren op de weg naar Damascus. Daar heeft God hem gearresteerd, zondaar gemaakt. Dat was hij eerst niet. Wat was het dan? Zou je het weten, jeugd? Wat was Paulus eigenlijk? Ja, een vrome man. Het was een echte Jood, een Hebreer, opgevoed aan de voeten van Gamaliel, geleefd naar de wet onberispelijk, kunnen we lezen in de Bijbel. Dat kan niet van iedereen gezegd worden, van mij niet. En ik denk van heel veel mensen in de kerk niet. Weet je wat dat woordje betekent, onberispelijk? Ik denk dat er heel wat ouders zijn die begeren wel dat ze kinderen zouden hebben die onberispelijk zijn. Dan hoef je niet vermaand te worden, jeugd. Dan leef je, om het zomaar te zeggen, voorbeeldig. Dan kom je niet op verkeerde plaatsen. Dan spreek je geen verkeerde woorden. Dan doe je geen verkeerde dingen. Dan ben je onberispelijk. Dan leef je voorbeeldig. Zo heeft Paulus ook geleefd naar de wet. Een ijveraar, als het gaat over die dingen ook, een fariseer, een keurige man zouden we zeggen. En toch een vijand van God. Een vijand van vrije genade. Een vijand van Jezus. Hij vervolgde de volgelingen van Jezus. En die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet die hem gegeven en gezonden heeft. Hij was stekenblind met al zijn godsdienst. Dat moet voor die man wat geweest zijn. Toen de Heerde hem tegenkwam en tegen hem zei: Saul, wat vervolgt gij mij? Toen moest hij met zijn armoede openbaar komen: Heere, wie zijt gij? De Bijbel, de boekrollen zouden we zeggen, onder zijn arm. Hij kende hele stukken uit zijn hoofd. Hij kende de Heer niet. Was blind voor God en zijn hart, net als McShane. Hij gevoelde er geen zonde, schuld en ook geen smart. Totdat de Heilige Geest zijn ogen opende toen Jezus hem tegenkwam en hem arresteerde op de weg naar Damascus. Toen duikelde die vrome man ondersteboven. En toen werd hij voor het eerst in zijn leven, wat hier staat, een zondaar. En hij heeft zich verootmoedigd voor de Heere. En wat heeft die man in een korte tijd veel mogen leren op de leerschool van vrije genade. Er is God vrij in. Een paar dagen. De grote zielenood, hij heeft niet gegeten en gedronken. En je hebt mensen die praten wel eens over schuld. En alles gaat gewoon door. Ze lachen, ze maken plezier. En ze komen ook nog wel eens hier en daar waar je van zeggen moet, dat kan toch eigenlijk niet. En dan toch praten over God en zijn dienst en het zondaar zijn. Maar gemeente, als we echt zondaar worden, dat zeide de oude, dan blijft er het vlees aan de posten hangen. Dat betekent eigenlijk, als je met God te doen krijgt, dan ga je niet meer zo vrolijk over de aarde. Want dat betekent heel wat. Als je met God te doen krijgt, dan krijg je met zijn deugden te doen en ook met zijn recht te doen. En dan moet er betaald worden en er is alleen maar schuld. En God is niet alleen langmoedig en groot van goede tierenheid, hij is ook rechtvaardig. En dan gevoel je, ik moet straks voor hem verschijnen als ik sterf. En dat kan zo niet. En als dat nu echt nood is en wordt in ons leven, dan begrijpt u wel, dan ga je niet zo gerust meer over de aarde. Dan worden we mensen die getekend worden in Jesaja 54, onwedervoerd gedreven, ongetroost. En dan wordt het waar wat de dichter van 116 zegt: ik vond benauwdheid en droefenis. Dan lig je wel eens een uurtje wakker, jeugd. En dan moet je er ook zo af en toe wel eens even uit. En dan moet je je knieën buigen. Dan word je van binnenuit gedrongen om je zielennood voor God neer te leggen. Ook al mobiliseert de hele hel en zeggen ze dat kan u wel laten. Daar is voor u geen genade. Uw schuld is te groot. De overtredingen te veel. En dat kan nooit meer goed komen. En dan zegt de duivel tegen zulke mensen, die wijst alleen maar op Gods recht. En die probeert in de wanhoop te drijven. En toch, al mobiliseert dan, om het zomaar te zeggen, een groot gedeelte van de hel om dat volk te benauwen. Ze worden erdoor uitgedreven te meer om te roepen, o God. Heb u dat ook wel eens gezegd? Wees mij. Dan heb je niet zoveel uitkerend licht meer. Dan zie je de zonde nog wel van anderen. Maar die berg in je eigen leven, die verontrust je. O God, wees mij de zondaar genadig. En Paulus, die heeft uit de mond van Ananias, die eerst helemaal niet wilde, om naar zo'n monster van een vroom mens te gaan die de christenen vervolgde. Maar de Heere sprak dat hij hem getrokken had en dat hij nu een mens was die bad. Dat is wat als de Heere tegen je moet zeggen en al jaren keurig in de kerk, zie hij bid. Zo had hij nog nooit gebeden. En Ananias, die mocht hem Christus, Jezus, de Heere preken. En daar kwam de Heere zo in mee, dat hij ontving de gerechtigheid die redt van de dood. Hij werd verzoend met God. Hij ontving een recht op het eeuwige leven. Hij kwam in de vrijheid die er is in die dierbare zaligmaker, in zijn gezegende bloedgerechtigheid. En hij preekte terstond Christus. Wat zullen de mensen verwonderd geweest zijn? En hij zegt hier in dit tekstwoord, van welke ik de voornaamste ben. Hij zou hebben moeten zeggen, was. Hij was nu bekeerd, hij was begenadigd, God was zijn vader geworden, Christus zijn borg. De geest, die had het hem doen ervaren. Hij heeft heel veel van de Heere geleerd en toch staat dat er niet. En van welke ik de voornaamste was. Die mensen zijn er ook. En het kan soms ook nog een poosje beleving. Nee, het kan waar zijn dat iemand wat veel van de Heere geleerd heeft, dan een poosje bekeerd geworden is. Die mensen kom je wel eens tegen. Gerechtvaardigd en dan vastgevaren op de rechtvaardigmaking, om het zo maar te zeggen. Dan zijn ze bekeerd, dan zitten ze hier ergens. En dan zijn ze belerend, dan zijn ze de ootmoed kwijt. En dan weten ze precies hoe het moet, ook voor een ander. Dat zijn geen aangename mensen. Dan is tijd dat de Heere ze met eerbied gesproken weer een keer omverblaast. En maakt wat we zijn, ook na ontvangene genade, arme, ellendige, vuile, onverbeterlijke zondaren. Van de welke ik de voornaamste ben. Deed hij dan nog zonde? Was het nog zo'n man die een vijand van God was, van Christus, van de kerk? Nee, hij kon in waarheid zingen, God heb ik lief. En dat deed hij wel eens ook. doen we dat ook wel eens. Niet alleen met je lippen, maar ook met je hart. God heb ik lief. Heb u hem ook lief? Christus had hij ook onuitsprekelijk lief gekregen. Dat kan ook niet anders. Schuld overnemende borg. Onbevattelijk. Hij wist het en mocht het weten. U ook, volk, hij de mijne en ik de zijne, net als de bruid zegt. En dan was ze zwart in zichzelf en toch liefelijk in hem. Wat hebben ze hem lief, die hun ziel gekocht heeft met de prijs van het dierbaar bloed. Niet te zeggen, gemeente, is de liefde van God je hart een ogenblik vervuld. En dat mag in het leven van Gods kinderen wel eens waar zijn. Dan zijn ze zo groot. Dan is het waar zalig. Zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. En liefde tot de kerk had hij ook. Een ijver. Je leest in de Bijbel dat de zorg van de gemeente die overviel hem dagelijks. Dat betekent de last die de Heer op hem gelegd had, die woog. Hij was bewogen met de zielen aan zijn zorgen toebetrouwd. Hij wenste niets anders te weten dan Christus en dien gekruist. Hij wenste niets anders te weten dan de drie enige God waarvan de dichter zegt, het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. Maar waarom, zegt die man dan, van de welke ik de voornaamste ben? Weet u, dat moet je ook leren. Op de leerschool van vrije genade. U kent dat regeltje wel. Minder zonde doen en grote zondaar worden. Ja, dat klinkt een kind natuurlijk heel wonderlijk in de oren. Als je nou weinig zonde doet, hoe kun je dan nog een groter zondaar worden? Dat kan toch niet? Zo denken we dan heel logisch. Maar als nou de Heere tegen je gezegd heeft, je bent de mijne. En dat volk dat mag ervaren, ik ben de zijne. En hij is ook mijn borg, mijn goel, mijn losser. Geleerd op de leerschool van vrije genade. Dan is het meestal zo dat de Heer daar eigenlijk heel kort op doet volgen. U bent nu, u behoort nu mij toe, u bent nu van adel. En u hoort ook heilig en rein te leven. We lezen in de Bijbel dat God zegt onder het oude verbond, wees heilig. Want ik ben heilig. De Heere zei tegen Abraham, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daar hebt u de heiligmaking. En weet u, dan laat de Heere dat volk zien, dat ze vanwege hun diepe val in Adam een onverbeterlijke natuur hebben meegenomen uit het gevallen paradijs. En dan kun je kind zijn. En dan kan het zijn dat je mag zeggen op goede gronden. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar waar is dan dat kinderbeeld, heeft God niet gezegd? Dat hij een volk verordineerd heeft in Christus. En waartoe? Om de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Dus wij moeten, wanneer we begenadigd zijn en over Christus en die vrijheid spreken, dan moeten we ook op Christus gaan gelijken. En als de Heere dan laat zien hoe het is, dan moet je zeggen: Heere, daar ben ik zo onuitsprekelijk ver vandaan. En daarom, dan kan het zijn dat je geen rare woorden meer zegt en geen verkeerde daden meer doet, maar dat uit je hart nog allerlei verkeerde begeerlijkheden opbobbelen, dat je van tijd tot tijd schrikt van jezelf. Dat je moet zeggen: Heere, wie ben ik toch? En die mensen die gaan walgen van zichzelf. En daarom, als dat nu beleving is en mag blijven, dan spreken die met Paulus eigenlijk van welke ik de voornaamste ben. En weet u, dan zegt hij in dit gedeelte niet dat hij geen genade ontvangen heeft, want hij spreekt in vers 16: maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zal betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Hij wil zeggen: als het dan voor mij kan, kan het voor u zeker. Maar ook ontkent hij de genade niet, ondanks dat hij een onverbeterlijk mens is en blijft tot de laatste snik. Van de welke ik de voornaamste ben. Het is grote genade als de Heere ons zondaar of zondares maakt. Maar het is ook heel grote genade als de Heere ons daar houdt. En weet u, dan hebben we die dierbare borg weer nodig. Want dan hebben we hem nodig als degene waaruit wij bediend moeten worden. Dat volk dat leert uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dan hebben ze hem nodig. Dan is dat het volk waarvan de Heere gezegd heeft: ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Maar, en daar hebt u het heilgeheim, maar die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat volk mag leren leunen, steunen op Christus. Die moeten elke keer weer opnieuw ervaren dat het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Maar die hebben hem ook zo nodig om de zonde en de zondelust en de zondige gedachten en de strikken van de zonden, hè, al die lusten te doden. En dat hun ogen geopend mogen worden voor de strikken die de zonde hen spannen. De duivel, maar ook gemeente, heeft dat volk nu bij de voordeur nodig. De tere vrezen van Gods lieve naam. En dan bidden ze wel: Heere, dierbare middelaar, o dood toch alle zonde in mijn hart, in mijn gedachten, dat ik tot eer mag leven van God. Dat u in mij zou willen scheppen een rein hart, voelt u? En daarom zegt Paulus: van welke ik de voornaamste ben. En dan bedoelt hij niet een onheilig wedstrijdje te houden van u een zondaar, nee, maar ik nog meer. Nee, zo niet. Het bezorgt hem juist smart. Als waar is wat hier staat, dan gaan we ondanks alle ontvangen genade nog dikwijls bedroefd over de wereld. En weet u wat het ook wel uitwerkt? Bij tijden en ogenblikken een verlangen, een uitzien. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Want dan is dat volk verlost van die boze ik. We gaan samen zingen uit 32 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. 32, 1 en 6, welzalig. Hij wiens zonden zijn vergeven. En wat er verder volgt in het eerste en zesde van de 32e psalm.
Thank you.
getrouw woord, de troostrijke inhoud, de persoonlijke doorleving, de noodzakelijke aanneming van dit woord en alle aanneming waardig. Wat betekent dat, gemeente? Is het waard om hem aan te nemen, zeker? Mogen Gods kinderen dat doen? Ja. Dat is voluit bijbels. Alle aanneming waardig. Ik zou niet weten en wat er nu eigenlijk waardiger is op deze aarde dan om aan te nemen in en door het geloof dan die dierbare zaligmaker die wordt voorgesteld in het midden van de gemeente. En voor een arme zondaar of zondares is er ook niets waardiger om dat van tijd tot tijd te mogen doen. Wat kunnen ze er naar uitzien? Wat kunnen ze er naar hongeren? Wat kunnen ze er naar dorsten? Ook als het geweest is in het verleden, zou eigenlijk willen zeggen, ja, juist dan. Als je nou weet wat het betekent om te zien op hem en te eigenen door het geloof, dan is er eigenlijk niets wat heerlijker is dan dat te door het geloof te mogen beoefenen. Dat is de zaligheid. Want de Heer heeft gezegd, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Er staat niet, die krijgt het eeuwige leven. Ja, dat is ook waar. En die zal straks eeuwig leven. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Maar er staat, die in de Zoon gelooft, die heeft. Op dat moment dat het geloof mag eigenen het eeuwige leven. Dan heb je vrede, jeugd in je ziel. Dan wordt een mens zo onuitsprekelijk klein en hij zo heerlijk en dierbaar. Dan is er geloof. Dan is er geloofsverwondering. Geloofsblijdschap. Zielenvreugd. Dan is er vrede met God. Dan is er die toegang door Christus tot God. Dan is alles er. En dat is zalig. En van die dingen, daar zeggen Gods kinderen wel eens van, als het een poosje geleden is, ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven, want dat volk weet het zo goed, wanneer het leven aanwezig is of niet. Als je geproefd heeft hoe goed het is om hem te aanschouwen en te delen in zijn gunst en zijn gemeenschap, dan weet je ook wanneer dat er niet is. Begrijpt u? En dat is zalig, als dat mag zijn. En alle aanneming waardig, toch? Wordt hier nog iets anders, of misschien moet ik zeggen, ook bedoeld? U zult vragen, wat? Alle aanneming waardig, dat heeft betrekking op dit, is een getrouw woord. Dus hij wil eigenlijk zeggen, al de woorden, Timotheus, die ik nu spreken mag, die zijn alle aanneming waardig, daar moet u er niet één van laten liggen. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld. Die mensen die zullen hier misschien in de gemeente ook wel zijn. Je komt er wel eens tegen, en dat zijn van die, en dat bedoel ik niet lelijk, want je hebt elkaar ook nodig, houdt de boel soms een beetje in balans, en maar er zijn wel eens van die, ja, een beetje ultra-rechtse mensen. Je bent niet zomaar bij Jezus en het moet waar zijn, en dat is natuurlijk allemaal waar. Die zeggen, maar u moet vooral breken, de doodstaat van de mens, en de vloekwaardigheid van ons en het walgelijke bestaan. En nou ja, daar moet je eigenlijk heel veel van zeggen. En dan moet dat natuurlijk in een preek doorklinken. Maar dat niet alleen. Want dan krijg je, ja, het kan natuurlijk helemaal niet. Stel nou dat je dat alleen maar preekt. Dan gaat dat waardevolk wat daaronder gebogen gaat, ja, met een dolk in hun rug of in hun hart als waar dan naar huis. Die mensen komen naar de kerk niet alleen om te horen hoe goddeloos dat ze zijn, maar die komen ook naar de kerk voor een troostboodschap. Er zijn ook mensen, hè, die hoor je zeggen eigenlijk, spreek ons van zachte dingen. Dan moet je het alleen maar hebben over Christus Jezus. Dan moet de preek mee beginnen, dan moet die mee voortgezet worden, dan moet die mee eindigen. En liefst niet te veel over de verlorenheid en de vloekwaardigheid. Dus die laten weer een ander deel van de preek liggen. En daarom zegt hij, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Hij wil eigenlijk zeggen, ieder woord is waard om aangenomen te worden. U mag er niets van achterhouden. Want in deze korte tekst, wat eigenlijk een heerlijk woord is, daar ligt alles in opgesloten. Het werk van de drie enige God. De Vader die zijn Zoon gaf. De Zoon die wilde komen. Het werk van de Geest wordt genoemd. De zonde wordt getekend. De rijkdom in Christus wordt voorgesteld. Een tekst zou je kunnen zeggen, ja, daar moet je eigenlijk altijd over kunnen preken, want alles zit erin. Er moet alleen licht over vallen en moet natuurlijk open gaan. En de Heere moet erin meekomen, in het spreken en in het luisteren. Maar het betekent dus eigenlijk, hè, al de woorden die ik nu spreek. Dat moet je ook doen, Timotheus. Je mag het ook noemen een evenwichtige boodschap. Dood en leven. Adam en Christus. Vloek en zegen. En weet u, dat bedoelt hij met de woorden alle aanneming waardig. He? Maar het gaat in het aannemen van al die woorden toch over dat eerste. En voor we nu naar huis gaan, zomaar een vraag, neem hem eens mee. Mag ik daar vanmiddag eens vragen aan u? Ben u ook verliefd? Of wel eens verliefd geweest en geworden op de Heer Jezus? Mag dat even zomaar bezinken. Bent u wel eens verliefd geweest op de Heere Jezus? Dat is een heilige liefde, een heerlijke liefde, die roept om vervulling. Om de komst van hem in je hart. Om het verlangen door het geloof te mogen zien en te omhelzen. En al die mensen die nu in waarheid verliefd zijn op Jezus, vanuit de nood van hun ziel, die zullen op Gods tijd, niet misschien, maar ongetwijfeld verzadigd worden. Dat zegt de Heere zelf. Die hongeren en die dorsten, die zullen verzadigd worden. En mijn arme onbekeerde medereiziger, of dat je nou goddeloos leeft, dat zult u natuurlijk wel niet doen, toch, jeugd? Jullie leven toch niet goddeloos? Maar stel nu dat je het doet. Dat is natuurlijk natuurlijk niet goed. En dat stemmetje zegt van binnen, voor jou kan het zeker niet meer. Dan mag ik jullie vanmiddag preken, voor jullie kan het nog zeker wel. Want hier staat, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En als je nou een zondaar bent, zonder dat je er last van hebt, moet je bekeerd worden. En dat kan, omdat er een Christus Jezus is. En als je nou een keurige nette fariseer bent, of een fariseïstische dame, die zijn er ook. Ja, dan heb je Jezus niet nodig, dan ben je eigenlijk een vijand van God. En van Christus. En die vijandschap, mijn lieve medereiziger op weg reis naar de eeuwigheid, die kan ik niet breken. Weet u, als u die woorden hoort, net als vanavond, kan het wel zijn dat je in brand staat. Dat je boos wordt. Dat je opstandig bent. Dat alles wat van de mens is, opzij geblazen wordt. Dan hebt u geen grond meer om op te staan. En kan het dan nog voor zulke vijanden? Ja. Dat zegt Paulus in het 16e vers. Hij was ook zo'n vijand. Hij zegt, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus ook fariseïstische mensen, rijke jongelingen en rijke jonge dochters, die kunnen bekeerd worden en er zullen er bekeerd worden. En als u nog daarin leeft, gaat dan eens bidden. Of dat de Heer u net als Paulus wil tegenkomen tot eer van zijn naam en heil van uw arme ziel. Amen. Heere, heb dank voor uw hulp. Er is geen betere plaats voor uw kerk dan uw huis. Maar uw woord mag worden verkondigd. Uw naam mag worden aangeroepen. De psalmen mogen worden gezongen. Heere, heb dank voor alles wat u wilde geven, wil het zegenen. Dat het tot troost geweest mag zijn voor arme zondaren. Dat de ziel van uw volk verklaard mag zijn. En dat uw naam verheerlijk mag worden. Dat bidden en danken wij u voor. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente 56, en daarvan het zesde, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, en wat er verder volgt, het zesde van de 56ste psalm. gemeente, ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.